Dat was het korte geluid van een uitzinnige menigte die deze week in India een aantal Leninbeelden omvertrok. Het gebeurde nadat de communistische partij in de deelstaat Tripura de verkiezingen verloor. Het waren de winnende hindoe-nationalisten die de beelden neerhaalden. Maar wat deed Lenin überhaupt in India? Dat weet antropoloog Louisa Steur van de UvA. Hartelijk welkom. Wij wisten eigenlijk niet echt iets over communisme in India. Maar er heeft dus blijkbaar ooit een communistische revolutie plaatsgevonden. Of hebben we iets gemist? Hoe moeten we dit zien?
Nou nee, dat niet. De communisten zijn hebben nooit een meerderheid gehad in het nationale parlement. Maar er zijn 3 deelstaten, waaronder 2 grote, waar het communisme wel regelmatig en lange tijd aan de macht is geweest. Dat zijn West-Bengaal, Kerala en Tripura. En wat het vrij uniek maakt, is dat het altijd heeft gefunctioneerd binnen het Indische democratische stelsel. En Kerala staat er ook bekend omdat het de eerste plek ter wereld was waar een communistische regering dus democratisch aan de macht kwam.
En dat oorspronkelijke succes van die communisten in India heeft alles te maken met een rondreizend musicalgezelschap. Kun je dat even uitleggen?
Ja, nou, theater speelde wel een grote rol in het overbrengen van dat soort radicale politieke boodschappen. En je had allerlei communistische theaterstukken, waaronder You Made Me a Communist. Over een feodale landheer die zijn onderlingen zo slecht behandelde dat ze haast tot communisme gedreven werden. En ja, dan had je van die gezelschappen die van dorp tot dorp trokken, die dat opvoerden. En mensen die de liedjes meezongen, et cetera.
Ja, een beetje scholingstheater of politiek vormingstheater. Ja. Zoals wij dat bij ons ooit noemden, maar
precies,
langer geleden.
Ja, we hebben ook een stukje van die musical die in 1970 ook verfilmd werd. Ik dacht dat dit You Made Me a Communist is. Laten we even luisteren. Lekker, toch?
Ja, klinkt niet dat je meteen de vuisten en de barricade opgaat. Maar goed.
Nee, want het is inderdaad heel anders dan die communistische mannenkoren die we kennen van Peking tot Moskou. Is dat typerend voor het communisme in India dat het tot een lokaal product is gemaakt, zeg maar?
Ja, zeker. Het is heel goed lokaal ingebed. In de memoires van de communistische leiders geven ze ook toe dat ze eigenlijk het communisme al omarmden voordat ze precies wisten wat het was. De bevolking die bewonderde de communistische leiders deels omdat zij de verwezenlijkingen waren van het sobere, oprechte ideaal waar Gandhi voor stond. Dus het had een hele lokale invulling.
Ja. Maar Lenin was er dus wel ook te vinden. Ik bedoel, Lenin was nog wel een boegbeeld.
Ja, er was natuurlijk wel ook een heleboel internationale uitwisseling. De Communistische Partij was deel van de Comintern. Maar Lenin,
ja, Comintern, ja? Internationale organisatie vanuit Moskou om het communisme over de wereld te verspreiden. Dat even gezegd hebbende. Maar even een stapje terug. India. Mm-hmm. Als wij aan India denken, denken we aan het kastensysteem.
Ja.
Denken aan een samenleving waar stand en positie van enorm belang is.
Ja.
En dan denk je dus, hoe kan het communisme daar succes hebben? Want eigenlijk zou het communisme daar alleen succes kunnen hebben, zou ik denken, bij de allerarmsten. En de rest denk ik ben iets beter dan die allerarmsten, dus ik wil geen communist zijn. Wat is de successleutel dan in die 3 deelstaten?
Ja, nou, kasten speelden een grote rol. De vroege communistische leiders die vertaalden ook het idee van communisme naar het idee dat iedereen tot 1 kaste zou moeten behoren. De menselijke kasten.
En bovendien, alle mensen zijn gelijk. Ja, iedereen is 1 kaste.
Ja. En ze hadden ook in het begin allerlei activiteiten zoals interdining. Dat mensen van verschillende kasten met elkaar aten. En dat is natuurlijk heel taboe.
En deden ze dat, mensen?
Ja, daar ging een heleboel van de euforie over. Ook alleen al het feit dat je elkaar comrade noemde zonder kastenachtergrond in oog te nemen. Dat was allemaal heel bevrijdend en heel euforisch.
Dus het communisme bood mensen in die streken althans een soort instrumentarium aan om hun eigen uit hun eigen kasten te stappen.
Ja, en zich veel moderner voor te doen, et cetera. In het loop van de tijd is dat wel verminderd en veel van de lagere kasten vandaag de dag zijn ook een beetje gefrustreerd van hoezeer toch op subtiele wijze eigenlijk het kastensysteem nog steeds wordt gereproduceerd, ook binnen de communistische partij. Ja.
Toch lastig uit te roeien.
Ja.
En jij hebt ook een jaar in de communistische deelstaat Kerala gezeten. Wat zag je zelf daarvan terug?
Oh ja, je merkt het meteen op zich als je vanuit een ander deel van India, Kerala, binnenkomt. Er is veel minder armoede. Je ziet mensen, gewone mensen, 's ochtends een krantje lezen. Je merkt het ook aan het militante bewustzijn in termen van arbeidersrechten. Ik probeerde een keer een goedkopere, onofficiële taxi te nemen. En toen kreeg ik dus meteen de woede van de taxichauffeurs die zich bij de vakbond hadden aangesloten over me heen. Ze zijn er echt erg bewust.
Maar dat is nu dus, staat nu onder druk, want nu worden er blijkbaar leningbeelden vernietigd. Van waar die agressie en wat is er aan de hand?
Nou, dat is natuurlijk in Tripura. Dat is een op zich minuscuul deelstaatje in India, veel kleiner dan Kerala. Daar was al 35 jaar lang de Communistische Partij aan de macht, democratisch gekozen. En dit is eigenlijk deel van de opkomst van de Hindu nationalisten, van de BJP, hun partij. Die is massaal neergestreken in Tripura, want die wou een symbolische overwinning behalen op het communisme. Want al van oudsher, vanaf de jaren 30, zijn de communisten en de hindoe-nationalisten op zich elkaars aardsvijand. De hindoe-nationalisten zijn daar ook direct in geïnspireerd door Hitler.
Geïnspireerd door Hitler, en dat zien we nog steeds terug in die partij? Of?
Ja, ze hebben daar een geschiedenis in de jaren 30. De grondlegger van de RSS, dat is die ideologische kernorganisatie van de hindoe-nationalisten, Savarkar, die liet zich direct inspireren door Hitler. En dat zie je vandaag de dag nog steeds terug en zelfs meer en meer. Mein Kampf kun je op de gekste plekken te koop zien liggen. Je hebt een goede kans dat je iemand tegenkomt die Adolf Hitler heet, omdat mensen dus hun kinderen vernoemd hebben naar Hitler. Ze hebben ook het idee, het was de theorie dat Noord-Indiërs met name ook deel zijn van dat Arische ras.
Ja, natuurlijk krijgen we dat hele verhaal. Ja. Dat wij allemaal, dat wij. Maar even wat we dus. We hebben iets curieus bij de kop nu. Mm-hmm. In één klein staatje ergens in de wereld is er nog een wedstrijdje gaande tussen Stalin en Hitler. Als ik het goed begrijp. Want aan de ene kant heb je een hardnekkige groep communisten en aan de andere kant een hardnekkige groep. Laten we zeggen, Indiaanse nationaalsocialisten. En die nationaalsocialisten hebben nou toevallig net even de verkiezingen gewonnen. Hoe kan dat eigenlijk?
Nee, nou, Tripura is echt een heel kleine staat. 4 miljoen mensen, dat is niks vergeleken. Okay. Dat is niks in India. En de hindoe-nationalisten zijn in opmars. Ze hebben nu al 2/3 van het parlement. Ze willen ook 2/3 van het lagere huis. Dan kunnen ze zelfs de grondwet veranderen. En ze wouden gewoon deze symbolische overwinning behalen.
Maar het is misschien wel een voorbode dan? Of?
Nee, wat nou? Ja en nee. Kerala is een veel grotere deelstaat met ook een veel modernere en dynamischere communistische partij. Omdat die dus niet 35 jaar lang aan de macht is, maar de hele tijd in en uit de regering is. En binnen Kerala en ook daarbuiten zelfs begint men steeds meer de communistische partij van Kerala te zien als een soort laatste bolwerk van socialistisch-seculiere waarden die die van het hindoe-nationalisme nog een beetje kan tegenhouden. Ervoor kan zorgen dat India niet in zijn geheel hindoe-nationalistisch wordt.
Maar is dit ook groot nieuws in India? Of wordt het eigenlijk een beetje weggezet als dat kleine achtelijke staartje? Daar gaan we geen aandacht aan besteden.
Nee, omdat het zo'n symbolische strijd was, is het wel groot nieuws. En ook groot nieuws omdat twitteraars onder hindoe-nationalistische organisaties zeiden van, nou is Lenin omvergeworpen, dan kunnen we nog wel een paar andere omverwerpen, Periyar, Ambedkar, allemaal socialistisch-seculiere leiders. En dat is dus ook gebeurd.
Maar die middenpartijen zijn daar dus helemaal weggevallen en dat is in de rest van India is dat veel meer in balans.
Oh nee hoor, in de rest van India heeft de BJP ook het ene succes na het andere. De grootste partij van India, de Congress Party, die tot de jaren 80 gewoon de nationale partij is, die is min of meer weggevaagd. Dus er is echt iets groots aan de hand in India.
Dus het populisme waar hier iedereen het hart voor vasthoudt, voor althans iedereen, een aantal mensen, dat is ook in India in de vorm van de BJP.
Zeker, dat is zeker. En men noemt het daar niet altijd populisme, maar ook wel fascisme.
Ja. En het communisme moet India daarvan redden.
Ja. Wellicht in elk geval ervoor behoeden dat het echt India geheel overneemt.
En is dit nu het einde, denk je? Of begin van het einde van in ieder geval het communisme in India? Of is dat te vroeg?
Nou, nee, in Kerala dus waarschijnlijk niet. Zie je daar helemaal geen tekenen van. Nee. De Communistische Partij is nu ook aan de macht in Kerala en maakt zich op zich warm voor de verkiezingen in volgend jaar. En daar heeft de BJP nog niet erg veel voet aan de grond. Dus.
We zullen het zien. Louise Hasteur, hartelijk dank voor je toelichting over het communisme in India.